Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Het zal vanmiddag gaan over het vierde gebod, over de dag des Heren. Daarom zingen wij daar ook van Psalm 92, het eerste vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het eerste van 92. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en allereerst uit Deuteronomium 5, vers 12 tot en met 15. Daar klinkt ook het Sabbatsgebod, maar dan een andere formulering dan die wij vanmorgen gehoord hebben uit Exodus. En daarna lezen wij uit Jesaja 56, de versen 1 tot en met 7. Vervolgens doen wij belijdenis des geloofs en zingen dan Psalm 36 vers 2, want het gaat in Psalm 36 over de rust. Het woord Sabbat betekent rust. Aan het eind zingt de dichter dan, hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van wellesmaakt, hier elk in liefde dronken. Wij noemden u dus Deuteronomium 5. Vers 12 tot en met 15, Jesaja 56, vers 1 tot en met 7, de 12 artikelen en wij zingen het tweede van Psalm 36.
Onderhoud een sabbatdag dat gij dien heiligt, gelijk als de Heer uw God u geboden heeft. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw os, nog uw ezel, nog enig van uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is, omdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten gelijk als gij. Want gij zult gedenken dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt, en dat de Heer uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heere uw God geboden dat gij de Sabbatdag houden zult. Dan verder bij Jesaja 56, 1 tot 7. Alzo zegt de Heere, bewaart het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil is nabij om te komen en mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. Welgelukzalig is de mens die zulks doet, en des mensenkind dat daaraan vasthoudt, die de Sabbat houdt, zodat hij die niet ontheiligt en die zijn hand bewaart van enig kwaad te doen, en de vreemde die zich tot den Heere gevoegd heeft, spreken niet, zeggende, de Heere heeft mij gans en al van zijn volk gescheiden, en de gesneden zeggen niet, zie, ik ben een dorre boom. Want alzo zegt de Heere van de gesnedenen, die mijn sabbaten houden en verkiezen hetgeen waartoe ik lust heb en vasthouden aan mijn verbond. Ik zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan de zonen en dan de dochteren. Een eeuwige naam zal ik aan ieder van hen geven, die niet uitgeroeid zal worden. En de vreemden die zich tot den Heere voegen om hen te dienen en om de naam des Heere lief te hebben, om hen tot knechten te zijn. Al wie de Sabbat houdt, dat hij die niet ontheiligen en die aan mijn verbond vasthouden. Die zal ik ook brengen tot mijn heilige berg. En ik zal hen verheugen in mijn bedehuis. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op mijn altaar. Want mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 38. En daar beleiden wij met de kerk van de reformatie, wat gebiedt God in het vierde gebod? Eerstelijk dat de kerkendienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden. En dat ik in zonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naastig gekomen om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking te doen. En ten andere dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken rustte, de Heere door zijn geest in mij werken laten en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Vragen we de Heer om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heere, zo komen wij voor uw aangezicht op deze Sabbatdag. Zo wordt de naam immers ook genoemd van de heilige rustdag. En wij danken u dat u ons die dag gegeven hebt. En dat gij ook die dag nog gelaten hebt. Twee bloemen uit het paradijs zijn nog in ons midden. De ene bloem, dat is het huwelijk. En het andere, dat is de heilige dag des Heren. En geef toch dat we dat ook beseffen, dat wij te midden van het rumoer van het dagelijkse leven geroepen worden om ons af te zonderen en te rusten. Te rusten ook van onze dagelijkse arbeid en onze dagelijkse zorgen. En dat we in uw huis onthaald worden. En dan hebben we samen elkaar ook toegezongen, laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. En geef dan ook onderwijs vanuit onze catechismus, zodat wij ook weer bepaald zullen worden bij hoe deze dag dan ingedeeld zal worden, overeenkomstig uw wil. En dat we gericht mogen zijn op uw grote werken. Want hoe groot zijn toch uw werken, o Heere. De werken in het rijk der natuur en de schepping, maar ook de werken in uw goddelijke voorzienigheid in de geschiedenis, maar in het bijzonder uw werken in de heilsgeschiedenis. En als wij letten op de gang van de belofte en de vervulling van de belofte, dan is die zo wonderlijk en aanbiddelijk. In het bijzonder dat grote werk dat gij uw lieve zoon gezonden hebt naar deze aarde. En dat hij kind is geworden, uw zoon. Dat hij onze menselijke natuur heeft aangenomen om zo een onzer te worden. Om zo de losser te zijn van uw volk en kinderen, opdat hij zou kunnen betalen met zijn dierbaar bloed. En dat hij niet alleen gekruisigd is, maar ook opgestaan en ten hemel gevaren is. En nu zit aan zijn vaders rechterhand, en dat hij van daaruit ook zijn dienstknechten uitzendt, zodat zij geroepen worden en uitgezonden worden naar de gemeenten, naar mensenkinderen, als gezanten van Gods wegen, wetende de schrik des Heren, om hen te bewegen tot geloof en aangezet te worden door de liefde van Christus. Laat u met God verzoenen. En Heere, geef toch dat we daar niet aan gewend zullen raken, maar dat het voor ons een wonder mag worden, voor het eerst toch bij vernieuwing. En dat ook uw knecht zich dat bewust zal zijn. We hebben zo'n grote verantwoordelijkheid. En wij bidden u ook voor de dienst des Heren in ons midden. Laat haar toch in het midden van ons, o Heere. En wilt gij daar zelf over waken? Want als wij letten hoe het gegaan is in ons land en volk, dan weten wij dat er vele kerken leeg zijn. En dat waar ook uw woord zuiver verkondigd is, maar toch langzamerhand een ander soort prediking kwam. En dat gij u ook terugtrok met de werking van uw Heilige Geest. En dat er een groot verval gekomen is in ons vaderland, ook in verschillende kerken. En ook in onze kerken zijn er grote zorgen. Als we denken aan wat er gebeurd is in de gemeente van Arnhem en de klasses Apeldoorn. En dan bidden we van u of gij toch ons wilt helpen om de bazuin te blazen en te waarschuwen. Want het is niet naar uw woord. En als het niet naar uw woord is, dan zal het geen dageraad hebben. En dan zal ook onze kerken ten onder gaan, zoals andere kerken ons voor zijn gegaan. En wij smeken u, wilt gij ons daar toch van bekeren. En open toch onze ogen voor dit grote gevaar. En wij bidden u of gij ook in het algemeen bij hen wil zijn die nog trouw willen zijn aan de waarheid in de kerk van ons vaderland. Ook ten opzichte van onze jongeren. Dat ook onze jongeren toch ervoor ingewonnen mogen worden dat gij u bedient van het eenvoudige middel, namelijk van de prediking van uw woord, en dat u geen andere middelen nodig hebt om ons te onderwijzen in de weg der zaligheid, omdat het om uw eer gaat. Het gaat niet om uitvindingen van mensen, het gaat niet om beslissingen van mensen, maar het gaat om de eer van God. En heren, dan moet het toch hier gebeuren. Wanneer er een mensje is uit het stof gerezen, geroepen om het woord te verkondigen, en wij mensjes zitten dan daaronder, dat het dan gebeuren moet wat nodig is om voor u te kunnen verschijnen, dat wij ook echt bezig zullen zijn, lieve heren, met die vraag: mijn ziel, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dat we daarmee worstelen, opdat wij niet eerder rusten totdat wij gebracht zijn bij de ware rustaanbrenger, de Heer Jezus Christus, wiens werk volkomen is. Ontdek ons dan toch, o Heere, aan de oorzaak van onze gedurige onrust, opdat wij ook geopende ogen van u zouden krijgen en zouden leren wat de dichter zingt: rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonden, om bij u de vergeving van zonde te mogen ontvangen, om straks zonder te verschrikken voor u te mogen verschijnen. Heren, we bidden u daarom of gij ook aan ons land en volk wilt denken. Want als er één dag geschonden wordt in ons vaderland, dan is het wel de zondag. Ontfermt u zich toch over onze overheid die daar verantwoordelijk voor is. En wilt gij toch nog een keer ten goede geven. En geef dat wij wel de zondag heiligen. En dan bidden we u ook voor hen in ons midden, die soms op het werk daar ook enige spanning in hebben. We bidden u voor hen die gelukkig nog met een werkgever dat hebben kunnen regelen, dat ze zondags niet hoeven te werken. En geef dat dat ook zo mag blijven. En we bidden u ook voor hen die in de handel werken. Geef, Heere, dat zij niet in de verzoeking zullen gebracht worden om ook zondags te reizen en te werken. En Heere, daarom bidden we u, geef toch dat we de welvaart niet verwachten van de economie, maar dat wij de welvaart verwachten van u, o Heere, het welzijn voor lichaam en voor ziel. En wij bidden u, geef toch ook de wijsheid aan ouders om hun kinderen op te voeden, om uw dag te heiligen in het gezin. En dat wij ook trachten om dan ook het bijzondere karakter van uw dag over te dragen aan onze kinderen, aan ons volgende geslacht, opdat ook in het late nageslacht uw dag nog geheiligd zou worden. Bewaar ons er toch voor dat we deze dag zouden gebruiken tot ijdel en leeg vermaak. O, daarom smeken we u, geef toch dat de prediking van deze middag ook dan gebruikt mag worden, zodat we stilgezet zullen worden en dat wij tot bezinning zullen komen. En dat we ook het heilrijke van die dag mogen proeven en smaken vanmiddag onder de prediking van uw woord. En dat wij uw dag lief mogen krijgen, zoals toch ook een vrucht van de wedergeboorte is, dat een mens dan die dag zo lief gaat krijgen. En dat hij er echt zin in gaat krijgen om naar uw huis te komen. En dan bidden we u ook voor hen die zo ongehoorzaam zijn, die niet naar uw huis komen. O Heere, wilt gij hen toch te sterk worden en terugbrengen. En geef wijsheid en liefde en geduld om met hen om te gaan. Geef gebed in het midden der gemeente. We bidden u of gij daarom toch uw vleugelen over onze gemeente wilt uitstrekken. Dat we trouw mogen zijn aan uw inzettingen. En ervaren mogen dat gij daar uw zegen aan verbindt. Ook onze jonge mensen. We bazen er toch voor dat ze uw dag niet gebruiken als een studiedag. Of een dag van vermaak. Maar dat zij ook tot rust mogen komen in hun hoofd, in hun hart. En bovenal dat ze de ware rust in u de Heere mogen zoeken. O Heere, we hebben veel dat we van u afkomen te smeken. En u kunt het niet doen naar onze verdiensten, maar u kunt het alleen maar doen omwille van de verdiensten van Christus. Maar hoor ons gebed uit genade alleen. Amen. En dan zingen wij van Psalm 132 en daarvan vers 5. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan. En het zesde: bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. En het negende, want Sion is van God begeerd, het wordt met zijn woning hoog vereerd. En het tiende, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Wij noemden u 5, 6, 9 en 10 van Psalm 132 en de Heere zegene u en uw gaven. zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 89 en daarvan het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen, uw waarheid ten allen tijd vermelden door mijn reen. Het eerste vers van Psalm 89. Geliefde gemeente, hoe staat het erbij? Ik bedoel met de zondag. Welke plaats neemt die dag in uw leven en in jouw leven in? Bereiden wij ons ook voor op die dag? Hebben wij die dag ook lief? Zien we er naar uit om dan ook daadwerkelijk ons te richten op de Heere en op zijn werk? Daarvoor heeft de Heere ons toch die dag gegeven. Dat het je ook een vreugde is om naar Gods huis toe te gaan, om naar Gods woord te mogen horen, te luisteren. Is dat ook je gebed dat je zegt, Heere, antwoord mij toch. En dat je zo ook uitkijkt naar die dag. Zullen we ons ervoor wachten dat wij die dag niet op een andere manier gaan invullen? Die dag is niet bedoeld als een soort visitedag. Als een dag dat je zegt, nou dan kan ik eens wat anders doen. Die dag is echt bedoeld om uit te rusten, zeker, van onze dagelijkse arbeid, van onze dagelijkse zorgen. Maar dat die dag ook heel bewust wordt ingericht. En dat doen wij over het algemeen gelukkig nog, dat we twee keer naar de kerk gaan met onze kinderen. En dat we proberen ook onze kinderen daarbij op te voeden, zodat het volgende geslacht dat ook heel gewoon gaat vinden. Want de kinderen, jongens en meisjes, jullie horen erbij. We hoeven geen speciale kindernevendiensten te houden. Dat is absoluut niet bijbels. In het Oude Testament moesten de kleine kinderen er ook bij zijn. En er is altijd wel een woordje ook voor onze kinderen. Het gaat om de vergadering van de gemeente, de ontmoeting met de Heere in zijn huis. En ook de overige momenten van de dag. Het is helemaal niet verkeerd om eventjes een half uurtje te slapen, zodat je weer wat fris bent voor de tweede dienst. Maar dat je dan daarna dan ook eens wat leest en je voorbereidt op die tweede dienst. Of misschien wel op zaterdagavond dat je wat voorbereidt op de vrije stof als je weet waar het over zal gaan. Dat zijn allemaal middelen. We hebben wat dat betreft ook genoeg materiaal voor handen ook om onze kinderen te laten voelen. Jongens en meisjes, het is vandaag de dag van de Heere. En natuurlijk mag je best wel even spelen, daar gaat het niet om. Maar dat je toch even een moment creëert, vooral als je jonge kinderen hebt, om even voor te lezen uit de kerkgeschiedenis. En te laten voelen aan je kinderen van het is vandaag zondag, dat doen wij niet op zondag. Zonder nou een vervelende dag te maken van die zondag. Want dat hoeft niet. Je kunt er gerust ook een fijne dag van maken met je kinderen. Maar dat je wel dat afbakent, zodat de kinderen van jongs af aan opgegroeid worden met die gedachte, het is vandaag de dag des Heren. Dat heilige karakter van die dag moeten we bewaren. Dat is een middel dat de Heere gegeven heeft om zijn gemeente te onderwijzen. In de ware rust. En daar gaat het uiteindelijk om. Dat is de kern, dat is het wezen van de Sabbat. De eeuwige rust in het hart. De rust die er overblijft voor het volk van God. En laten we dan luisteren naar gehoorzaamheid aan het vierde gebod. En dan staan we stil bij een tweetal gedachten bij de inhoud van het vierde gebod en het wezen van het vierde gebod. En eigenlijk is dat een beetje de inhoud van vraag en antwoord 103. Het eerste gedeelte dat past min of meer bij mijn eerste gedachte, de inhoud. En het tweede gedeelte dat begint met de woorden ten andere, dat hoort bij de tweede gedachte, het wezen van het vierde gebod. Laten we eerst eens eenvoudig luisteren naar de woorden die de Heere ons gegeven heeft. We hebben twee versies als het gaat om het Sabbatsgebod. De ene staat in Exodus 20, vers 8 tot en met 11, wat we elke zondagochtend horen. En de andere staat in Deuteronomium 5, vers 12 tot en met 15, wat we net gehoord hebben. Het ene begint met gedenk de Sabbatdag en het andere begint met onderhoud de Sabbatdag. Daar zit geen verschil in, uiteraard. We kunnen die twee woorden combineren, gedenken en onderhouden. En wat betekent dat eigenlijk? Nou jongens en meisjes, dat betekent hardop denken over die Sabbat. Gedenk de Sabbatdag, dat is niet dat je in jezelf gaat keren en dat je helemaal niets zegt en dat je die gedachten lekker voor jezelf houdt. Als het gaat om hoe ga ik de heilige dag des Heren inrichten, juist niet. Maar dat je daar hardop over nadenkt, vader en moeder met je kinderen. En dat je dat bespreekbaar maakt. Dat was in het oude Israël ook zo. En dan gelijk dat combineren met dat woordje onderhouden. Dat je zegt, hoe kunnen wij dat nou onderhouden, kinderen? Gemeente, gedenk de Sabbatdag. Daar rust een zegen op. Als wij dat mogen doen. Ik denk aan Psalm 103, vers 18. Daar worden die twee woorden in ene tekst ook gebruikt. Daar staat dat het daar gaat over degene die zijn verbond onderhouden en aan zijn bevelen denken om die te doen. Kijk, en dat laat juist nou het Sabbatsgebod ook zien. Het Sabbatsgebod roept daartoe op. Wanneer is dat Sabbatsgebod ingesteld? Is dat pas ingesteld op de Sinaï? Nee, gemeente, dat bestond al. Dat kunnen we sowieso al concluderen uit Exodus 16, vers 4 tot en met 5 en de versen 22 tot en met 30. Daar gaat het over de geschiedenis dat het volk het manna krijgt. En dat is nog voor de wetgeving. En dan zegt de Heere ook tegen Mozes dat zij op de Sabbat geen manna hoeven te rapen. En dat zij dan de dag voor de Sabbat een dubbele portie kunnen meenemen. En dan zal dat niet bederven. Daar zorgt de Heere ook voor. Dat je tot rust kunt komen. Kijk, en dan zien we dat toen dat Sabbatsgebod al bestond. De vraag is wel eens opgeworpen of Abraham, Isaac en Jacob ook de Sabbat hielden. Want je leest eigenlijk helemaal nergens iets over de Sabbatsviering bij de voorvaderen. Maar gemeente, ik geloof het wel. Want als wij kijken naar Exodus 20, dan zien wij dat de Heere het Sabbatsgebod motiveert vanuit de schepping. Daar wordt immers gezegd dat de Heere ook 6 dagen gewerkt heeft aan de schepping en dat hij de 7e dag gerust heeft. En als we dan Genesis 2 vers 2 lezen, als er dan staat en God rustte op die dag, dan staat er in het Hebreeuws ook Sabbat. Hij Sabbat op die dag. Dat is die rust. Kijk, en als we dan even naar Deuteronomium 5 gaan, dan krijgt dat Sabbatsgebod nog een extra dimensie, een extra verdieping. Want dan motiveert de Heere het niet alleen vanuit de schepping, maar dan motiveert de Heere het ook vanuit de verlossing. Dan zegt immers dat gebod, want gij zult gedenken dat gij een dienstknecht in Egypte geweest zijt en dat de Heere uw God u van daaruit heeft uitgeleid. En dat zegt hij dan met het oog op dat die dienstknechten en die dienstmaagden, dus het personeel, ook tot rust moet komen. En dan moeten jullie maar denken dat jullie zelf ook ooit een slaaf zijn geweest. En hoe snakte je niet naar de rust? Nou, dan moet je ook die rust maar geven aan je eigen personeel. Maar het gaat natuurlijk een spaatje dieper, geliefden. Want het gaat natuurlijk om die bevrijding waar de Heere dan ook aan herinnert. Dus hij motiveert het 1 vanuit de schepping en 2 vanuit de verlossing. En gemeente, dat wordt ook in het Nieuwe Testament overgedragen. Want ook in het Nieuwe Testament krijgt het Sabbatsgebod die diepere lading. Daar hoop ik straks in mijn tweede gedachte wat breder op in te gaan. Ik wil nu nog even terug naar dat woordje gedenken en onderhouden. Want wanneer je het Oude Testament leest, dan geeft de Heer ook hele praktische aanwijzingen waarin dat concreet tot uiting komt om die Sabbat te houden. Zo lezen we bijvoorbeeld in Exodus 34 dat er dan op die dag niet geoogst en geploegd zou worden op de Sabbat. Ja, ik hoor dat in de Hoekse Waard tegenwoordig ook wel eens op zondag aardappels geoogst worden. Ik denk ook aan wat we lezen in Nehemia 13 vers 15. Daar zegt de Heere dat zij geen druiven mogen persen. En dat zij geen handel mogen houden op de Sabbat. En in Jeremia 17 vers 21 wordt gesproken over dat er geen lasten gedragen mogen worden. Ik denk aan onze vrachtwagenchauffeurs bijvoorbeeld. Dat zij niet op zondagavond om 1:10 gaan rijden. Dat er geen lasten gedragen zullen worden. En dat er geen hout gesprokkeld zal worden om een vuurtje te maken. Dat hoeft allemaal niet. Kijk, en er zijn heel veel voorbeelden nog op aan te vullen, gemeente. Eigenlijk zegt de Heere, alles wat te maken heeft met je dagelijks beroep, dat hoef je op de Sabbat niet te doen. Ik gebruik met name het woordje het hoeft niet. Niet het woordje het mag niet. En het moet niet. Ook dat is waar, gemeente. Maar ik wil het positief insteken. Het hoeft niet. En wat is dat toch aangenaam? U hoeft vandaag niet aan uw werk te denken. En je hoeft vandaag geen huiswerk te doen, jonge mensen. Wees daar blij mee dat de Heere een dag gegeven heeft. Dat de Heere zegt, dat hoeft niet, kom nou maar eens tot rust. Laat dat hoofdje nou maar eens even tot rust komen. Zo goed is de Heere. De Heere zorgt voor zijn volk. Betekent dat dan dat je die dag maar een beetje mag luieren en een beetje niks doen en een beetje hangen op de bank en zo? Nee, gemeente, dat is ook weer de bedoeling niet. En dan kom ik even terug op wat ik in mijn inleiding zei. Het gaat er ook om dat je die woorden gedenk en onderhoud concreet gaat invullen. Daar ligt allereerst een taak voor ons als opvoeders. Dat wij proberen ook, ouders in ons midden, een voorbeeld te zijn voor onze kinderen als het gaat om de dag des Heeren. En let daarop. Ik weet dat van mijn eigen vader ook, dat ik altijd zo scherp lette op mijn vader. Hoe die zich gedroeg. En ik denk dat alle kinderen daar wel iets van hebben. Onbewust. Dat je let op, hoe gedraagt mijn vader zich vandaag op zondag of mijn moeder. Van is dat voor haar ook van betekenis, die dag des Heren? Of is mijn vader toch nog weer bezig met zijn werk? En praat hij met moeder weer over zijn werk aan tafel? Of is moeder toch nog weer druk met allerlei huishoudelijke bezigheden? Is ze dan zondagsavonds toch nog weer bezig om alle zondagse kleren weer weg te brengen? Nou, dat hoeft ze het morgenochtend niet te doen. Hou toch eens op om je zo op te laten jagen, gemeente. En let op je kinderen. Je kinderen die letten daarop hoe vader, moeder, opa, oma die dag des Heren inricht. En dat gaat ook over het op bezoek gaan en het gebruik maken van vervoer en andere dingen doen. Dan heb je niet in de gaten dat je
dat je een aanslag doet op die heilige dag des Heren. En dat je kinderen dat straks eigenlijk nog weer anders gaan doen hoor. Want de grenzen worden telkens verlegd. En probeer dan ook toch die dag zo in te richten dat de kinderen het toch ook een gezellige dag vinden. Dat kan echt. Dat je heel eenvoudig 2 keer met je kinderen naar de kerk gaat. En dat je na de kerkdienst samen koffie drinkt. En dat je iets lekkers geeft. En dat je probeert een kort gesprekje te hebben met je kinderen over de preek. Ik ben ook vader geweest. En ik weet ook echt wel dat dat niet altijd lukt. Het moet ook vallen. Het zijn vaak gesprekjes van een paar minuten. Maar ze kunnen aan bepaalde momenten gewend raken. En daar moet je gebruik van maken, ouders. Dat kinderen dat weten. Oh ja, nu gaat hij natuurlijk vragen waar de dominee over gepreekt heeft. Of welk bijbelgedeelte er gelezen is. Het zijn van die eenvoudige weetje-vragen. En als ze dan wat ouder zijn, dat je dan wat dingen onthoudt uit de preek. En dat je dan het ook vraagt aan zo'n puber. Van heb je dat nou gehoord? Niet direct om dat belerende vingertje op te steken. Want ik weet wel ook hoe pubers zijn. Dat ze daar geen zin in hebben. Dat ze op zo'n manier benaderd worden. Maar al vragenderwijs. Dat je ze uitlokt. En dan sta je er soms weer versteld van wat ze toch nog opgepikt hebben van de prediking. Kijk, en dat gaat ook over momenten dat je samen wat doet. Met name met jonge kinderen. Dat je 's avonds bijvoorbeeld na brood eten iets uit de kerkgeschiedenis gaat voorlezen. Er is zoveel prachtig materiaal tegenwoordig om toch te laten voelen, dat doen we nou op zondag. En dan, als ze later volwassen worden, dan gaan ze dat ook weer doen in hun gezinnetje. Echt waar, dat zul je zien. Dat hoop je tenminste. En dan praten ze erover. Ja, vroeger, ja, dan ging mijn moeder ook altijd voorlezen. Je hebt hele mooie stichtelijke boekjes. Ook echt op een kinderlijk niveau waarin kinderlijk verteld wordt hoe God zijn volk bekeert. Kijk, daar ligt ook een taak bij de overheid. De roeping van de overheid is om de zondag te beschermen. Met name als het gaat om de zondagsarbeid. En het openstellen van allerlei openbare gelegenheden. Zoals winkels en andere gelegenheden. En dan weten wij hoe het op dat punt gesteld is in ons land. En dan zullen wij, jonge mensen, straks een samenleving krijgen waar bijna niets meer te merken is van het karakter van de zondag. Ik was een paar weken geleden in de zomervakantie op zondag in Scheveningen en we gingen lopend naar de kerk. We moesten een heel eind lopen. En dan zie je wat er aan de hand is in Nederland. Het was zo ontzaglijke druk. Het was echt niet te onderscheiden van een gewone door de weekse dag. En kijk, en dan voel je ook als je daar als kleine gemeente naar de kerk gaat, wat een uitzonderingspositie je hebt. Dat is hier in Barendrecht ook al zo hoor. Kijk, dat is in plaatsen als Urk en Staphorst nog niet zo. Maar wat dat betreft gaan we hollende achteruit, gemeente. En daarom, de buren zullen het merken. Die zullen zeggen van, ja, dat doen jullie niet op zondag, hè. Nee, dat doen wij niet. En hebben dan maar eens een praatje over. Misschien is het een aanleiding om dan eens positief te spreken over die dag des Heren. Zodat een buitenstaander niet een soort beklemd gevoel gaat krijgen over de dag des Heren. Want het is een heerlijke dag, het is een kostelijke dag. Als de Heer in je leven komt, dan krijg je die dag lief. En dan heb je zin om naar de kerk te gaan. En om onder het woord te zitten. Denk je dat je dan een smoesje bedenkt om 's middags niet te gaan? Wel, nee. Het is juist net andersom. Dan neem je 2 pijnstillers om 's middags ook te gaan. Hou dat goed in de gaten. Maar dan ken je iets van hoe brandde mijn genegenheen om zeren voor of in te trainen. En daarom is dat zo verdrietig, gemeente, dat ook in onze kerken, dat elke keer weer ter sprake komt op de klasjes, die tweede dienst. Dat moet gewoon een gewoonte zijn, een goede gewoonte. Zoals de Heer Jezus ook naar gewoonte opging naar de synagoge. De dingen moeten gezegd worden, gemeente. Want daar wil de Heer zijn zegen aan verbinden. Wanneer wij de Sabbat ook uitwendig houden. Misschien werpt iemand op en zegt, ja dominee, hoe zit het nou eigenlijk met de Joodse Sabbat en de christelijke zondag? Dat zijn ook van die oeverloze discussies, niet waar, van moeten wij niet op zaterdag de Sabbat houden, terwijl we het nu op de eerste dag van de week houden, de zondag. Ach, daar gaat het in wezen niet om, gemeente. Het gaat om de afzondering van die dag. Kijk, als een Jood tot bekering komt en hij gaat Christus leren kennen in zijn leven, dan mag die man gerust de Sabbat houden. Maar wij hoefden dan niet per definitie Joods te gaan worden en opeens terug te gaan naar de Sabbat. Het gaat om de diepste boodschap die erachter zit. De diepste boodschap is dat de Heer Jezus op de Sabbat, op de zevende dag, het uitgeroepen heeft. Het is volbracht. En dat de Vader de volgende morgen, op de eerste dag der week, daar zijn zegel op gezet heeft. En dat hij het waar heeft gemaakt, hier wordt de rust geschonken en het vette van uw huis gesmaakt. Dat de Vader zomaar stilletjes de vroege paasmorgen zijn zoon uit het graf heeft opgewekt. En dat een rust die in het Oude Testament werd aangezegd, dat die rust nu verworven is. En dat die rust nu in het Nieuwe Testament uitgedeeld mag worden. Dat de Nieuw-Testamentische kerk vanuit die eerste dag, vanuit die aangebrachte rust, de week ingaat. Daar gaat het om. En wij zien dan ook een ontwikkeling in het Nieuwe Testament. In Handelingen 20 vers 7 lezen wij dat de gemeente bijeenkomt en dat ze brood breken, avondmaal vieren en dan luisteren ze naar de preek van de apostel Paulus. En in 1 Korinthe 16 vers 2... zegt Paulus, als jullie nou in de kerk komen, bij elkaar komen op de eerste dag van de week, dan moeten jullie wat meenemen, wat extra's meenemen voor de arme gemeente van Jeruzalem. Want er zal een extra collecte plaatsvinden voor de arme gemeente van Jeruzalem. Dus dat was ook een gewoonte op die eerste dag der week. En in Openbaringen 1 vers 10... lezen we dat als Johannes op Patmos is, dan is hij daar op de eerste dag der week en dan noemt hij die dag de dag des Heren. Kijk, en daar is die gewoonte uit voortgekomen dat de christelijke gemeente zich ging onderscheiden van de Joden. En dat zij de eerste dag voortaan bij elkaar kwamen. En waarvoor kwamen ze dan bij elkaar? Dat is niet om gezellig bij elkaar te zijn, gemeente. Kijk, het is fijn als er een goede sfeer is in de gemeente. En het is fijn als er contact is, even op zondag. En dat je eventjes vraagt, hoe is het met u? Ik heb u vorige week gemist. Ja, ik was een beetje grieperig. En hoe is het met de operatie gegaan van uw moeder? Meeleven doet goed. En dat je ook, als je de kerk uitkomt, jonge mensen elkaar ontmoet. Veel jonge mensen staan dan op het plein met elkaar te praten. Dat geeft helemaal niet als je elkaar ontmoet. Dat deden wij vroeger ook. Maar de kern van die dag des Heren lezen we in onze catechismus. Onze catechismus concentreert zich daar ook op. Die gaan niet in discussie over die dag des Heren, want die discussie hadden ze niet met de Romeinse kerk. Maar die zeggen eerstelijk dat de kerkdienst of het predikant en de scholen onderhouden worden. We lopen het even na, de kerkdienst, dat snappen we wel, dat hoef ik niet uit te leggen. En het predikambt, dat betekent dat er gepreekt wordt. Dat is de kern van de Sabbat. Dat deed de Heer Jezus al. En dat doen al Gods gane getrouwe dienstknechten. En dan staat er dat de scholen onderhouden worden. Dat wordt hiermee bedoeld de theologische opleidingen tot dienaren des woords. Daar concentreert zich dat op. Dat die onderhouden worden, daar is geld voor nodig. Dat er een goede opleiding komt. En dat die ook onderhouden worden. En dat ik in zonderheid op de Sabbat, dus ook wel door de week betekent dat, dat je ook wel door de week naar de kerk kunt gaan, maar in zonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naastiglijk komen. Dat woordje naastig betekent ijverig komen. En dan staat er tot de gemeente Gods. Dus dat is niet zomaar een club van gelijkgezinde mensen die bij elkaar komen, jonge mensen. Die allemaal iets gemeenschappelijks met elkaar hebben. Zoals een muziekvereniging bijvoorbeeld. Nee, maar de gemeente Gods. Het lichaam van Christus betekent dat hier. Dat betekent de planting Gods, die God zelf hier geplant heeft. Dat is een wondergemeente. Dat de Heere ook nog in Barendrecht een gemeente Gods heeft. Over alle kerkmuren heen, dwars door alle kerkmuren heen hoor. Want wij houden niet van kerkisme. Maar we houden ook niet van kerkrelativisme. Dat is weer wat anders. Kerkisme, dat is dat je met de bos vooruit loopt en dat je voortdurend zegt bij ons, bij ons. Maar kerkrelativisme, dat is nou dat je gaat shoppen. Dat je zegt, nou ik kan hier ook wel eens een keertje naartoe gaan en daar wel eens naartoe kan gaan, weet je wel. Want ja, het gaat toch allemaal om dezelfde God en wat maakt dat uit? Dat is niet waar, kinderen. Echt niet. Dat is de bedoeling niet. De Heer heeft je hier geplaatst in zijn voorzienigheid. En we hoeven niet te oordelen over andere kerken. Wel beoordelen hoor. Als je verkering krijgt met een jongen uit een andere gemeente, dan moet je niet zomaar daar gaan zitten in de kerk, maar dan moet je ook proberen te luisteren. Wat zegt die man? Preekt hij in overeenstemming met woord en belijdenis? En je mag het dan ook best wel opnemen voor je eigen gemeente hoor. Niet uit kerkisme, maar uit liefde tot de gemeente. En een worsteling ook met de herder en leraar en met de kerkraad. Zijn geen volmaakte mensen, dat weet ik ook wel. Maar dat je toch voelt dat zij liefde hebben tot je ziel. Dat voel je al heel gauw, mijn kind. Dat je zegt van, kijk, ik kom toch onder een prediking waarin ik niet bedrogen word voor de eeuwigheid en waar nog gewaarschuwd wordt. Waar geen slaaptabletjes uitgedeeld worden. Maar dat je echt ook weet van, hij heeft mijn zielenheil op het oog. Voel je? Omdat er ook gewaarschuwd wordt tegen de zonde. En opgeroepen wordt tot waarachtige bekering. En de weg der zaligheid wordt aangewezen. Dus naastiglijk opkomen onder het huis des Heren, in het huis des Heren. En dan staat er de sacramenten gebruiken. Dat is ook belangrijk. Dat zijn wij gelukkig hier nog gewoon. Dat hier vier keer avondmaal wordt gevierd. En dat hier regelmatig een doopsbediening is. Het is niet bijbels. Als een gemeente gaat zeggen van, we vieren pas avondmaal als er behoefte is. We vieren pas avondmaal als Gods volk daar behoefte aan heeft. Dat is niet bijbels gemeente. Dat is zo dopers als het maar kan. Dat is een inzetting van de Heer. Al zou er nou geen mens aan de tafel des Heren komen, dan zou toch nog het heilig avondmaal bediend moeten worden door de herder en leraar van de gemeente. Of door de kerkraad. als een zichtbaar teken en zegel van het genadeverbond. En dat geldt ook voor de heilige doop. Kijk, en ik kan best begrijpen dat kleine, vergrijsde gemeenten daaronder gebukt gaan. Dat ze soms zeggen, dominee, wij maken het misschien 1 keer per jaar mee dat er gedoopt wordt. En dan is dat een bijzonderheid voor een gemeente. Daar moeten we ook aan denken, hoor. Maar het gaat om de sacramenten die God, die de Heer Jezus zelf heeft ingesteld. En dan God de Heer openlijk aanroepen. Dat begrijpen we ook wel, dat is het openbare gebed. En dat is duidelijk te onderscheiden van het gebed in de binnenkamer. Het openbare gebed moet ook ordelijk zijn. Niet uitgebreid zijn. Dat moet niet een verkapte preek zijn. De dominee die moet het gebed niet gaan gebruiken om indirect wat te gaan zeggen. Maar er moet echt de nood van de gemeente, van land en volk, opdragen aan de troon der genade. En der armen christelijke handreiking doen. Dat is dus de offerdienst, kinderen, als er gecollecteerd wordt. Dat dat dan ook echt een offer is voor de gemeente. Kijk, en al met al, dan zijn dat middelen. Al met al heeft dat maar 1 doel. En dat is uiteindelijk dat wij het wezen van de Sabbat persoonlijk gaan leren voor eigen hart en leven. Het wezen, en dat komt bij onze tweede gedachte. Want er staat er in onze catechismus en ten andere dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken rust. De Heere door zijn geest in mij laat werken. En alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Al de dagen staat. Niet 1 dag. Niet op die 1 dag alleen. Al de dagen. En dan zie je dat de Heere het te doen is om dat ware Sabbatsleven, dat zich uitstrekt over heel je leven, dat je niet een zondagschristen bent. Dat je alleen maar herkenbaar bent op zondag. Maar dat je ook herkenbaar bent door de weeks. En waar gaat het dan over? Dan gaat het over dat ware Sabbatsleven. Dan gaat het over de ware rust. De ware rust. Rust. Kan een mens daar behoefte aan hebben? Misschien heb je het ook wel eens gezegd. Laat me maar met rust. Laat me maar met rust. En dan is zo'n mens eigenlijk een beetje aan zijn eind, niet waar. Dan kan hij ook niet meer praten. We leven in een jachtige tijd. En wat kan een mens daar toch onrustig van worden? Ene telefoontje na het andere. En wees maar eerlijk, jonge mensen. Dat mobieltje dat je bij je hebt, dat telefoontje, dat doet daar ook geen goed aan. Dan hoor je elke keer weer zo'n toontje, weet je wel. Of je voelt het, omdat je hem stilgezet hebt. Dan krijg je weer een berichtje binnen. En een mens die wordt constant bezig gehouden. Constant. Dat geldt niet alleen voor de jongeren, maar dat geldt ook voor de ouderen. Dat geldt zelfs voor de bejaarden. Echt waar. Je moet soms ook, als je met een bejaarde een afspraak, moet je bellen en dan, nou dan moet je ook maar zien of je ertussen komt. Dat geldt natuurlijk niet voor alle bejaarden. Maar dan denk je, wat hebben ze het ook al druk. Met van alles en nog wat. En je hoofd kan ook helemaal vol zitten, ook als bejaarde, niet waar. Dat je zegt, nou dat is bij mij niet zo, dominee. Ik zit soms uren alleen en uit te kijken naar een bezoekje. Nou, dat is ook zo. Maar dan moet u eens nagaan hoe u dan die tijd besteedt. Is het dan ook echt rustig in uw hoofd? Ik sprak eens een keer een oude man en ik zei, je hebt zeker veel tijd om aan de eeuwigheid te denken. En toen zei hij tegen mij, och dominee, ik ben constant maar aan het denken aan vroeger.
aan wat ik allemaal gedaan heb en hoe ik leefde met mijn vrouw en met mijn kinderen. En elke keer dan denk ik daar weer aan. En ik heb het zo druk in mijn gedachten. Nou, daar heb je het. Een mens die wordt echt opgeslokt door het leven. Door werken. Dat is ook niet goed. Werken is goed. Maar dat je toch ook je grenzen afbakent. Waarom moet je eerst een burn-out krijgen? Ik zeg daarmee niet dat iemand die een burn-out heeft in ons midden, dat kwalijk te nemen is. Absoluut niet, want het is heel erg als je dat meemaakt. Dat is heel erg. Maar probeer ook te waken daarover. Het gaat om, ben je nou echt rustig? Heb je nou echt die ware rust in je hart? Of moet je het Augustinus nazeggen, onrustig is het hart, totdat het rust vindt in God. In het Oude Testament had de Heere duidelijke wetten gegeven om die rust telkens zichtbaar te maken. En wat was dat toch goed? Dat was zichtbaar onderwijsmateriaal. Bijvoorbeeld de akker moest het zevende jaar met rust gelaten worden. Dat doen wij tegenwoordig niet meer. Heel vroeger gebeurde dat ook nog wel. We hebben natuurlijk zoveel kunstmest en we kunnen dan de grond weer zo bewerken dat die weer vruchtbaar wordt. Maar dat had de Heere niet voor niets gedaan. Dat zo'n akker dan met rust gelaten werd. En dan groeide er natuurlijk van alles en nog wat op, jonge mensen. En dan groeide er ook nog wel wat van het vorige jaar weer op. En dan kon je daar wel van plukken. Maar de Heere liet daarmee zien, hier wordt de rust niet gevonden hoor, hier op aarde. En ook de Sabbat, hè, dat beest, laat hem maar lekker rusten. Laat hem maar gewoon in de stal staan, zegt de Heere op de Sabbat. Een zichtbaar teken van rust. Een Sabbat der maand, een Sabbat der jaar, een Sabbat der feesten en dan de gewone Sabbaten. Sabbaten staat er in Jesaja 56. Sabbat, onze kanttekening zegt dan het dienen van de Heere, het rusten in de Heere. En dan voel je wel dat dat meer is dan een uitwendige zaak. Dat is wat de Heer Jezus bedoelt. Als hij zegt, kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Dat is dat. Dat is die ware Sabbat gemeente. En dan zegt de Heer Jezus niet voor niets eerst, kom herwaarts. Er staat een sterke uitdrukking in de grondtaal. Dat betekent, keer je nou eens radicaal om. Bekeert u betekent dat. Keert je je daar nou eens van af, van alles wat je bezighoudt. En kom herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. Keert je nou eens af van de bron van onrust. En dat is de zonde gemeente. In het paradijs had een mens echt rust. Echt Sabbat. Maar sinds dat de zonde in ons leven gekomen is, is ook de onrust in ons leven gekomen. En de duivel, die houdt je bezig hoor. Echt waar. Jonge mensen, ouderen in ons midden. Wees eens eerlijk, gisteren is het zaterdag geweest. De zogenaamde vrije dag. Hoeveel minuten heb je echt gedacht aan je ziel? Aan je onsterfelijke ziel? Hoeveel minuten? Heb je echt gedacht dat het wordt eeuwigheid? En heb je een ogenblik afgezonderd om de genademiddelen waar te nemen? Of is het gisteravond ook weer laat geworden? Dat je daarom misschien vanmorgen zo duf was in de kerk. Ik zeg dat niet om klappen uit te delen. Echt niet, o gemeente.
Daar gaat het mij niet om, maar om tot bezinning te komen. Dat je zegt, ja dominee, dat is zo. Wat ben ik toch gisteren druk geweest met van alles en nog wat. En wat denk ik toch aan mijn arme ziel. Ja, zegt iemand, dominee, maar daar moet God dan te pas komen. Nou, daar hebt u gelijk in. Maar de Heere werkt wel middelijk. Buig dan je knieën en vraag, Heere, wilt u eraan te pas komen? Want kijk, als God eraan te pas komt, dan wordt dat psalmversje waard. Rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonde. Dan komt die heilige onrust in je leven. Want dan ga je dat geloven. Dat je die ware rust mist. Denk erom dat de duivel ons bezighoudt hoor. En de wereld is net een etalage. Je kunt je ogen de kost geven. En dan denk ik ook aan de computer. Dan denk ik aan de iPad en de mobiel. En als je niet uitkijkt, dan trap je er allemaal in. Ook ik ook als dominee hoor. Echt waar hoor. Dan ga ik googlen en dan... Nou, en voordat je weet, dan ben je zomaar een uur verder. En dan kun je wel zeggen, ja, maar dat was toch wel iets waar je wat van kunt leren. Maar het werkt verslavend, tijdrovend. Het bezet een mens, gemeente. Oh, die arme ziel, gemeente, die wordt zo begraven. Dat is die ene talent die je gekregen hebt. Die wordt zo in een zweetdoek gelegd. Die arme ziel. Wat is het dan toch gelukkig dat het zondag is. Om dan dat te mogen leren kennen. En als we dan letten hoe onze catechismus dat onder woorden brengt. Dan zien wij dat onze catechismus dat doet vanuit de waarachtige bekering. Zondag 33 vanuit het stuk der heiligmaking. Onze catechismus zegt hier namelijk dat ik dan van mijn boze werken rustte. Al de dagen van mijn leven van mijn boze werken rustte. Daar moet je eens even over nadenken. Dat je dus gaat uitrusten. Dat je zegt, nou, ik rust dus even uit. Ja, even, nee. Alle dagen. Waarvan dan? Waar rust je dan vanuit? Nou, van al mijn boze werken. Want die hebben mij mijn leven lang bezig gehouden. En daar rust ik nu vanuit, want die hoef ik nu niet meer te doen. Hoe komt dat dan? Omdat God in mijn leven gekomen is. God heeft er een eind aan gemaakt. God heeft gezegd tot hiertoe en niet verder. Dat is de waarachtige bekering. God heeft dat gedood. Wat? Die activiteit van die oude mens. Die altijd maar bezig is met zijn boze werken. En daar mag ik nu van uitrusten. Dat hoef ik niet meer. Ik hoef niet meer te zondigen. Wat is dat toch een groot wonder, gemeente, als dat gebeuren mag. Kijk, dat gebeurt nou door de liefde. Ja, maar dominee, er blijft toch een tweemens. En daar blijft hij toch altijd last van houden. Daar gaat het eventjes hier niet over. Dat weet ik ook wel. Dat weet de opsteller van onze catechismus ook wel. Maar het gaat hier om het wezen van die ware Sabbatsrust. En hoe komt dat? Dat komt omdat je begraven bent met Christus, zegt Paulus in Romeinen 6. Dat zegt hij tegen een kind van God. En als iemand gestorven is en begraven wordt, dan heeft degene die nog leeft eigenlijk niks meer aan hem. Kijk, en dat is de zon. Wanneer wij werkelijk door de geloofsvereniging met de ware rustaanbrenger gestorven zijn aan de zonde en de wereld. Dan heeft de zonde en de wereld niks meer aan me. Want dan zegt de zonde en dan zegt de wereld en dan zegt de duivel. Ja, hij ligt in het graf. Romeinen 6. Houd het daarvoor dat gij der zonde dood zijt, zegt Paulus. En tegelijkertijd zegt hij ook, dood dan de zonde die in uw leden krijg voeren. Ook weer een appel, dat is de appel van het ware geloof. Maar de duivel en de zonde en de wereld, die houden een toespraak bij het graf van Christus en die zeggen, nou hebben we niks meer aan die zondaar die met Christus begraven is. Maar denk erom dat de zonde en de wereld en de duivel probeert al zo ontzaglijk veel plezier te krijgen van Gods kind. Daar zijn de duidelijke voorbeelden van in de Bijbel. Denk aan Simson, denk aan David. Maar toch, in het wezen van de zaak, heeft de zonde en de wereld en de duivel niks meer aan een kind van God. Van mijn boze werkende rust. En dan staat er zijn geest in mij laten werken. Dat is ook weer zo'n uitdrukking, niet waar? Dat je zegt van, het lijkt wel alsof de catechismus een beetje remonstrans is. Het lijkt wel alsof de catechismus hier zegt van, zorg er nou voor dat de Heilige Geest toestemming krijgt om in je te laten werken. Zo staat het er. Maar zo bedoelt de catechismus dat natuurlijk niet. Want dan zouden wij de vrijmacht en de almacht van de Heilige Geest loochenen. Maar de catechismus bedoelt dit, gemeente, dat die nieuwe mens in de waarachtige bekering geroepen is om de middelen waar te nemen. Het is niet zo dat wanneer een mens tot bekering komt, dat hij dan voortaan zegt, eens bekeerd, altijd bekeerd. Nou ben ik bekeerd, nou hoef ik niet meer naar de kerk. Nou kan ik thuis blijven. Nee, want dat beginseltje van het nieuwe leven, dat is nog maar heel klein. En de Heer heeft beloofd dat elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van die weldaan en dat heil, dat is die ware sabbatsrust, deelgenoot. Hij zal ze groter maken. Groter zondaar in zichzelf. Maar dat ook die ware rust aanbrenger, hoe langer hoe meer, betekenis gaat krijgen in het zielenleven. Kijk, en wat betekent het dan? Zijn geest in mij laten werken, dat is dat ik de genademiddelen vlijtig waarneem, gebruik. Dat zie je juist bij degenen die het nieuwe leven gaan krijgen. Denk aan de preek van vorige week zondagochtend. Dat zij zeer begeerig zijn naar de redelijke ongevalste melk. Dus dat zij juist aangedreven worden om te bidden. En dat zij bij ogenblikken zomaar zo spontaan kunnen zingen onder hun werk. Dat zijn de genademiddelen die de Heere gegeven heeft. Maar die genademiddelen die zullen dood blijven, gemeente, als Gods lieve geest daar niet in meekomt. Maar dat heeft de Heere toegezegd. Dat de geest in de raderen mag komen. Dat de geest mee mag komen in de bediening van het woord. Dat de geest mee zal komen terwijl ik mijn knieën buig, terwijl ik aan het zingen ben. En dat ik mag ervaren dat de Heere mij verootmoedigt vanwege mijn boze werken. En dat de Heere mij de genade geeft om te zeggen heen en uit met die boze werken. En ze zullen me niet meer bezighouden. Dat is een hele strijd hoor, echt waar. Maar dat ik dat aan doen mag, in de kracht des Heren, in de naam des Heren, om daarbij vandaan te vluchten, door de vrezen des Heren. Net als Jozef, die tegen de vrouw van Potifar zei, zal ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God, als 17-jarige jongen. Net als Daniel, als 14-jarige jongen, dat hij zei in zijn hart, en ik ga niet eten van al die lekkernijen van de wereld van Babylon. En dat hij de vrijmoedigheid kreeg om daar eerlijk en open voor uit te komen. En dat de Heilige Geest hem het geloof gaf om vrijmoedig belijdenis te doen. Geef ons maar water en groenten. En dan zult u zien wat het resultaat is. Voel je? De Heere die zal zijn geest daaraan verbinden, gemeente. Wanneer een mens gezet wordt in het leven van de waarachtige bekering. Omdat het hem te doen is om die ware rust. Als er staat in de Hebreeënbrief, er blijft dan een rust over voor het volk van God. Dan is dat als het ware een belofte die op de toekomst ziet. En dat wil niet zeggen dat zij dan niet bij tijden en ogenblik echt beleven mogen, hier wordt de rust gevonden. Dat beleven ze. Dat beleven ze. Als zij de genade van God in Christus mogen proeven en smaken. Maar ze blijven toch een pelgrim. Ze blijven toch onderweg. En ze haken toch ook naar de volkomen Sabbat. Naar de eeuwige Sabbat. Wat onze catechismus ook zo prachtig hier zegt. Alzo dat de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Dat beginseltje van die eeuwige rust hier in het hart. En dat haakt en dat hijgt en dat heimwee heeft naar de volmaakte rust. Om dan eeuwig uit te rusten. Uit te rusten aan de borst van Christus geliefd. Zoals Johannes lag aan de borst van de Heer Jezus. Om dan eeuwig uit te rusten in zijn aangebracht en volbracht werk geliefd. Om dan eeuwig te mogen zingen van Gods goedertieren heen. Kom, is dat nou niet de Sabbatsviering je waard? Amen. Gebed. Hartelijk dank, Heere, dat Gij ons deze dag weer geschonken hebt, dat we weer in uw huis mochten zijn. Wat een groot voorrecht is dat toch. En dat Gij ook uw dienstknecht
een stem gaf om te spreken. En Heere, wij bidden u of gij het dat alles toch wilt achtervolgen met de toepassende werking van de Heilige Geest. Want anders dan zal het alles toch zo dodig en vormelijk blijven. En we smeken u, zou u dat uit genade willen doen. En wilt u ons verhoren, niet omdat wij dat verdiend hebben, maar om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is het zesde vers van 37. Het zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten in de zoetste rust verblijd. Het zesde van 37. Met de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.